Pum 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 pum. Kijk nou, ik kom zo met mijn navigatie hier binnen wandelen. Oh, kijk nou, de wedloop. Nou, daar wilde ik het vanochtend net over gaan hebben. Ik heb er vanochtend over gelezen. De wedloop. Zo. De wedloop. Hoe loop jij jouw wedloop? Nou, ik loop hem nu. En ik loop hem al best een poosje. Misschien zoals jullie kunnen zien, heb ik de rugzak van het leven op me, bij me. En we wandelen door. En dat is al een poosje aan de gang. En je zou zeggen, altijd met een wedlopen, daar ren je. Ja, nu even niet. Nou, zoals jullie kunnen zien, doe ik wandelen. En dat mag ook wel eens. Gewoon wandelen. Ja, het komt ook wel een beetje door de blessure die ik heb gehad. Maar we gaan gewoon door. Going strong. Still strong. Goed. De rugzak van het leven heb ik bij me. Ik ga zo eens even kijken wat erin zit. Ja. Oh, daar zal ik zo wat meer over vertellen. Ik wil jullie ondertussen vragen om Hebreeën 12 op te zoeken. Vers 1. Tot en met 6 gaan we zo lezen. Maar de wedloop van het leven. En ik hoorde ergens al op de stream dat er iets over hemelvaart is gezegd vanochtend. Een liedje over is gezongen. Maar eigenlijk kan je de wedloop van het leven wel vergelijken met de hemelvaart. Hemelvaart, daar vieren we of denken we dat de Heer Jezus terug naar de hemel is gegaan. En waar hij ons een grote opdracht gaf. Waar hij ons een grote opdracht gaf om de wedloop te lopen. Oh, hij zei het niet zo letterlijk natuurlijk, maar ik zie het zo voor me. Hij zei, wat ik nu tot nu toe gedaan heb, dat mogen jullie nu van mij overnemen. Dus pak het op en ga ervoor. Goed, ik ben dus met mijn hemelvaart bezig. Met mijn hemelvaartsreis. Ja, ik denk dat ik er nog voorlopig niet ben. Maar in ieder geval, ik heb wel een focus. Daarvoor wil ik gaan. Goed, we gaan nu lezen. En ik ga ervan uit dat jullie het allemaal hebben opgezocht. In jullie fysieke Bijbel of in jullie digitale Bijbel. Want dat is tegenwoordig wel lekker modern natuurlijk. Hebreeën 12, vers 1 tot 6. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. Hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet op bloedenstoel weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde, en u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, mijn dochter, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Zo, de wedloop. Eigenlijk, als je zo bekijkt, ziet een wedstrijd er in drie delen uit. Je kan hem verdelen in drie fases. Je hebt de start, je hebt het midden en je hebt de finish. Waar bevinden wij ons nu op dit moment? En dat is dan ook wel belangrijk om goed van jezelf te weten. Nou, als ik denk aan de start, dan maak je een bewuste keuze voor de Heer Jezus. Dat je hem gewoon na wil volgen. Dat je voor hem gaat, dat je je complete leven overgeeft aan hem. Dat is ook de basis van het evangelie. Jezelf geven aan hem. Hem meer en meer in jou naar voren laten komen. Daarvoor strijden. Je neemt hem dus aan als redder en zaligmaker. Dat is het belangrijkste. Dat is de start. De start van de wedloop om te gaan lopen. Het start zijn. Pang! En dan zie je het al voor je, toch? Je ziet het daar ook al op het plaatje. mensen die daar staan, atleten, topsporters, die helemaal klaar staan om de start te pakken, die wachten op start zijn. En ze moeten muisstil staan, want anders is het een valse start, hè? Maar goed. Ik denk, als jij voor Jezus kiest, dan heb je geen valse start. Maar het is wel belangrijk om daar in de startblokken te staan en te zeggen, en nu ga ik ervoor, volledig en snel. En ik ga er alles voor geven om dat doel te bereiken, wat Jezus zo voor ons legt. Als we dus die start hebben gemaakt, dan is het belangrijk om te denken, oké, ik heb nu gekozen voor de Heer Jezus. Zo, dat is heerlijk, ik ben gered. Of toch niet? Vroeger in de oudheid, de Griekse oudheid, had je daar een gezegd over. Op je lauren rusten. En dat was iets wat toen gewoon positief was. En nu kan je het als een negatieve klank zien. Maar toen was het positief, omdat een persoon, een atleet daar, een goede prestatie op zo'n wedstrijd had gezet, op een grote wedstrijd en had gewonnen. Ja, dan vergaarde je grote beroemdheid. Dan werd je zo bekend dat alle mensen naar je opkeken. En gek genoeg is dat vandaag de dag ook nog steeds zo. He, je ziet nog steeds sporters die dan voorbij komen, die heel veel gepresteerd hebben, heel veel gewonnen hebben, gouden, zilveren. Ja, misschien een bronzen medaille, maar in ieder geval heel veel gouden en zilveren. En die daar dan mee zeggen, hey, mensen, ik wil u meenemen in het verhaal hoe ik dat bereikt heb. Daarin ook lessen geven, uitgenodigd worden op grote evenementen om te spreken over hun ervaringen. Die kunnen dus nog lang teren op hun roem. Die kunnen dus nog lang op hun lauweren rusten. En dat is de positieve zin. Maar het kan ook zo zijn dat mensen die dus op hun lauweren gaan rusten, ook daarmee arrogant worden. Of daarmee laten ze, ja, weet je, ik heb het wel bereikt, ik heb gepresteerd. En daarmee ook lui worden. En soms heb je ook nog een groep die daarmee denkt van, ik heb al zoveel gepresteerd, terwijl het helemaal niet waar is, dat ze daarmee ook op hun lauweren gaan rusten. En daarmee nog niks verdiend hebben. Nou, laten wij er nou voor zorgen, als wij die vliegende start hebben gemaakt, dat we niet daarna gaan lopen en stil gaan staan van, oh, we hebben het bereikt. Laten wij als christen niet op ons lauweren gaan rusten. Dat is zo belangrijk. Want als wij denken dat we op ons lauweren kunnen gaan rusten, is het ook zo dat wij dan, hebben wij dan volledig onze hele eigen wil aan God overgegeven, aan Jezus? Houden wij het dan stiekem nog wel een beetje vast? Dat we denken van, nou, weet je wel, wat in de Bijbel staat is wel goed, maar ik weet het ook nog wel een stukje beter. Op sommige vlakken dan, hè, want ik wil niet gelijk alles weggooien, maar ik heb voor Jezus gekozen en ik doe een beetje mijn eigen willetje. Dus het lijkt een beetje als een duur panotti of zo, weet je wel, 2 kleuren in de potie. Alleen het smaakt niet zo lekker. Oké. De rugzak van het leven. Ja, wat zou er nou in zitten, hè? Wat zou erin zitten? Ik ga eens even kijken. Dat is zo gerobbeld, Tom, weet je wel. Wat heb je nodig? Rugzak van het leven. Nou, een petje tegen de zon. Dat beschermt je zo. Nuttig, mooi. Oh. Wat zou dit nou toch zijn? Een slaapzak. Dat is ook een goeie, hè? Want dat betekent dat we niet altijd hoeven te rennen. Hè? We mogen ook rusten. We mogen ook weer op energie komen. Als je kijkt naar zo'n ultraloper die gewoon heel Amerika doorsteekt. Je denkt toch niet dat hij in één keer helemaal doorrent? Nee, die heeft ook gewoon zijn rust nodig. Zo is het belangrijk ook voor ons. Oh. Kijk eens. Ah. Het belangrijkste. Het Runner's Survival Manual. Staat er nog meer op? Basic Instructions Before Leaving Earth. Kennen jullie dat? Bijbel. Goed zo, in het Engels. En dat kan je dat ervan maken. Hè? Het is zo belangrijk dat we die gewoon ook gewoon lezen. En dat we daar ook gewoon onze instructies uithalen. Hoe we de wedloop moeten lopen. Zo belangrijk. Wat hebben we hier in het voorvakje zitten? Oh, kijk eens. Ha. Misschien dat één iemand het wel weet hier zo. Hans, wat denk jij? Een klimgordel. Hartstikke goed. Een klimgordel. Ja, die kan je aandoen. Want dan kan je in ieder geval zekeren aan de rots. Aan de rots. En daarmee kun je gewoon lekker even de boekje lezen als je lekker... Hè? Oh, wat hebben we hier nog meer? Dat had ik niet zo snel verwacht eigenlijk. Een tourniquet. Ja, een spalk. Nou, laten we die maar even dicht. Ik hoop niet dat we een traumaswachter nodig hebben trouwens. Nou ja, goed. Nou, de rugzak van het leven. Hoe fantastisch is dat? Er zijn gewoon ook basisbenodigheden die we nodig hebben voor de wedloop, voor het leven. Dus zo belangrijk om dat gewoon zo bij je te hebben. Wie heeft er wel eens een wedstrijd gelopen? Of gefietst of gewandeld? Mag ik even handen zien? Kijk eens aan, fantastisch. Dan weet je daarin dat je dus ook goed je voorbereiding nodig hebt. Als je start met een wedstrijd, wat het dan ook is, je hebt je warming-up nodig. En ik heb het ook wel eens zonder gedaan. Nou, dan loop je de eerste kilometer toch niet zo lekker. En dan is het niet zo dat je denkt van, nou ja, weet je, ik ga mijn beste tijd neerzetten. Die warming-up is zo belangrijk voor iedereen. Gewoon even die aandacht geven. Gewoon even die spiertjes gewoon even warm laten worden. Die doorbloeding laten versnellen. Dat is zo belangrijk voor die warming-up. En waarom dan? Dat is hetzelfde als wij starten met de wedloop, we hebben gekozen voor Jezus. Is het zo belangrijk om je Bijbel te gaan lezen. Of je Runner's Survival Manual. En een goede kerk te zoeken. Waarin je weet van oké, daar wordt het woord waar gesproken. Daar gaan we heen. Om soort van opgeleid te worden. Meegenomen te worden in onze hardloopclub. Waar je de juiste instructies krijgt om door het leven heen te gaan. En daarin ook je geloof op te bouwen. Want dat is zo belangrijk. Want dat zorgt er ook weer voor dat je op je lauweren gaat rusten. Dat je denkt van, oh, dat stukje eigen wil, dat mag er wel bij. Nee, dan leer je meer zien op Jezus. En wat hij zo voor ons gedaan heeft. En waarom we lopen. En het is daarin dus ook belangrijk om voor de wedloop, voordat je gaat starten met de wedstrijd, goed op je voeding te letten. Nou, ik heb laatst nog, mijn zoontje is er nou niet, Jurre, maar... Ja, die ging laatst eens even trainen voor een hardloopwedstrijd. En die dacht van, nou, ik eet wel even een uurtje van tevoren nog wel 4 kaasbroodjes op. Ik zeg, jongen, hoe beviel dat? Hij zegt, niet zo goed. Dus ja, dat zijn dingen, dat is niet de juiste sportvoeding, hè, om dat zo te gaan beetpakken. Om dan een wedloop of een training te gaan doen of een sportwedstrijd. Hij heeft laatst voor het eerst heeft hij de verkerkloop hier in Zwijndrecht gelopen. Daar ben ik hartstikke trots op. Maar hij heeft toen echt wel anders gegeten dan die 4 kaasbroodjes. Ook wel een stukje warming up. En dan daarom, dit is een vergelijking wat ik zo maak van zorg dat je goede voeding krijgt. Zorg dat je je sportdrank drinkt om klaar te zijn of steeds weer gevuld te worden. En met nieuwe energie voor de wedloop die je loopt. Maar ik ben ook zo blij dat ik toen ik hier binnenliep, dat ik gewoon een menigte van getuigen zag. En als we dus Hebreeën 12 lezen, dan staat in hoofdstuk 11 daarvoor, staat het over, er wordt geschreven over de menigte van getuigen. Die ons daarin aanmoedigen om de wedloop te lopen. En ik ga Hebreeën 11 vers 1 even lezen. En daar staat, het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Nou, ik vond het een vrij pittige tekst, hoor. Als je er zo even overheen leest, dan denk je, oké. Maar, dat kan bij mij een beetje crashen in mijn gedachten. Ik denk bij jullie niet, hè, want jullie zien er zo rustig uit van, Seth, waar heb je het over? Maar goed. Daarvoor, voor die tekst heb ik even mijn wandelstokken meegenomen. Ja, soms zie je ze natuurlijk wel eens als je zo'n trail in de bergen gaat lopen. Dan hebben ze ook wel gewoon die wandelstokken bij. Soms ook niet, maar soms ook wel. Want zeker als je steile stukjes af moet dalen. Dan moet je ook wel kunnen vertrouwen op de vaste grond waar je op loopt. Want je loopt soms langs ja, afgronden waar je denkt van ja, daar moet ik niet over nadenken. Als ik daarin val, dan ja, lig je beneden. Goed, mijn wandelstokken. Mijn wandelstok geloof en mijn wandelstok vertrouwen. die ik wel weet. Die heb ik gewoon ook nodig in het leven. En waarom dan? Nou, geloof. Geloof betekent dat ik dus een volhardende hoop heb op de belofte die God mij gegeven heeft. Dat is mijn geloof. En daarnaast kan het geloof definiëren als vaste grond, waar ik ze gewoon lekker in kan zetten. Sorry voor het tapijt trouwens. En daarnaast geeft de schrijver hiervan aan dat het geen wishful thinking is, wat er in de Bijbel staat. Dat is zo belangrijk om te weten. Daar tegenover staat eigenlijk dat het geloof, dat is een vaste overtuiging dat wij in de toekomst wat vast hebben. Dat we kijken naar wat er in de toekomst voor ons beloofd wordt. En dat is hetgeen wat nu nog niet zichtbaar is, maar wel door God zichtbaar wordt gemaakt. En dat is het vertrouwen wat wij mogen hebben op God. Daarvoor hebben we het vertrouwen. Het is de diepe overtuiging die we mogen hebben in een betrouwbare God. Het vertrouwen op de rots, de stevige grond. En het vertrouwen dat hij zich heeft laten zien door Jezus Christus. Geloof, vertrouwen. Als we dan kijken naar hoofdstuk 11. Ik heb nou net vers 1 natuurlijk gelezen. Als je dan kijkt naar als je dan leest en door die getuigen heen. Dan denk je ja. Die staan ons allemaal aan te moedigen. En die getuigen, ja, voor de meesten, daar willen wij echt niet voor in de plaats gaan. Natuurlijk hebben we er gewoon echt mooie verhalen, hè? Dat Sarah op late leven nog een zoon krijgt. En dat Jacob weer wordt verenigd met zijn zoon, Jozef. Dat zijn de mooie verhalen. En je hebt natuurlijk de verhalen van de strijders. Die opstaan en grote veldslagen winnen en zorgen dat God weer plaats krijgt in het volk of in het land Israël. Zodat de wereld ziet wie God is. Maar daarnaast, die mensen door middel worden gezaagd of worden gestenigd. Not my cup of tea. Laten we dat maar even links leggen. Maar goed, dat zijn wel onze getuigen. Dat zijn wel onze getuigen die ons aanmoedigen. Laten we dat even in gedachten houden. Moet daarmee bedenken dat deze getuigen iets en zeker gemeen hebben met hoe wij nu als christenen vandaag de dag zijn. Zij hadden ook die focus voor wat zij deden. Voor wie ze het deden. En dat was de belofte die God gegeven had aan hun. En daarvoor hielden ze stand. Daarvoor gingen ze door. Daarvoor hadden ze een missie die ze uitvoerden. Ondanks hun angsten. Misschien wel het verdriet wat ze hadden. Maar toch gingen ze door. De keuzes die ze moesten maken. En dat zijn onze getuigen. Die hebben we zeker nodig. Oké, mensen, we hebben de vliegende start gemaakt. We zijn onderweg. We rennen. Of lopen. We zijn nu in het midden aangeland. Het midden van de wedstrijd. En ik wil met jullie lezen. En ik wil jullie vragen dat ook gewoon op te zoeken. 1 Korinthe 9. Want als we zo bezig zijn en het duurt lang, ja, hoe blijven we dan in vorm? Hè? Hoe gaan we dan halverwege de wedstrijd ergens mee om? En we gaan lezen vanaf vers 24 tot 27. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet zomaar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, omdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Nou, ik heb heel veel handen gezien die een wedstrijd of zoiets dergelijks hebben meegedaan. En zeker als het om een lange wedstrijd gaat. Ja, het maakt eigenlijk trouwens niet uit, toch? Als je getraind hebt voor een eerste 5 kilometer die je hard loopt. Of dat het nou 10 is, of een halve marathon, of een hele. Of een ultraloop. Of een fietswedstrijd, of een wandelen. Nijmeegse Vierdaagse bijvoorbeeld. Je komt altijd ergens op een punt waarvan je denkt, waar ben ik aan begonnen? Of ben ik de enige? Toch, het is iets waar je dan doorheen moet in je gedachten. En daar heb je dus ook training voor genoten. Of je hebt er misschien nooit over nagedacht. En je komt er nu gewoon, loopt er nu gewoon keihard tegenaan. Hoe ga je daar dan mee om? Want we zien zo dat in Hebreeën 12 vers 1 staat, we moeten alle last en alle zonde van ons afleggen. Die ons zo gemakkelijk verstrikt. Ja, wat zijn die lasten en zonden nou, weet je wel? Ja, misschien wordt het gelijk wel groot gemaakt. Misschien doe ik dat ook wel. Jongens. De rugzak van het leven wordt steeds zwaarder, lijkt het wel. Zien jullie bewegen? Ik kom niet lekker doorheen zak. Ja, de rugzak van het leven. Het is zo belangrijk dat we weten hoe we de wedloop lopen. Maar het kan ook zomaar zijn dat we door de wedloop heen soms een beetje gaan afdwalen. Misschien wel weer de invloeden toelaten. En dat je daarmee denkt van ja, hoe moet ik nou eigenlijk lopen? Dat in ieder geval geeft in de Bijbel dan weer hè, de zonde of last die je dan weer op je kan nemen. En wat zorgt nou de zonde en last? Waar zorgt het nou voor? Nou, je kan je focus verliezen. Je kan gedemotiveerd raken. En het ergste kan zijn dat je misschien het zicht op de eindbestemming, dat het wazig wordt of niet meer zichtbaar is. Dat je misschien gaat afdwalen. Ik hoop dat ik zo weer overeind kom. Gelukkig. Ik heb 2 soorten navigatie bij me. Digitaal. En als je de berg gaat, moet je ook altijd iets voor nood hebben. Dus je hebt altijd nog ook gewoon je kaarten bij. Maar voor de kaart heb je ook een kompas nodig. Want anders weet je je richting niet. Maar ja, als je een beetje kwijt dreigt te raken. En je denkt van, hoe werkt dat kompas nou ook alweer? Ja, welke kant moeten we dan op? Eens even kijken hoor. En misschien raak je wel steeds meer verstrikt in de dingen. De last, de zonde. Of misschien wel andere dingen die zo op je pad komen. Misschien wel gewoon door mensen van buitenaf. Misschien raak je wel beschadigd door mensen, opmerkingen. En dat raakt je dan diep. Misschien zijn dat wel dingen die mensen tegen je zeggen. Die je zo diep raken dat het eigenlijk iets van onverwerkte pijn naar boven brengt. En het komt allemaal in je rugzak. En mijn rugzak van het leven is een beetje gegroeid. Ook een beetje zwaarder geworden. En ik denk dat iedereen wel gewoon heel veel dingen erbij kan verzinnen. Wat er in je rugzak erbij kan komen. En misschien heb je er wel al een hele poos niet meer over na willen denken. Dat je denkt van ja, ik heb het eigenlijk wel een beetje lekker weggestopt. Maar soms zijn er momenten, als er iets gebeurt, dat het je toch even raakt. En dat je eigenlijk niet meer weet waarom. Maar dat het ergens een diepe pijn raakt. Maar die je zo ver hebt weggestopt. Achter allemaal deurtjes. En je durft de deurtjes niet meer open te doen. Hoe kan je dan je wedloop nog lopen? Hoe kan je überhaupt nog rennen met zo'n ding? Ja, Nou ja. Als ik Ray en Dai moet geloven, dan moet dat kunnen. Maar, weet je, ik heb ook geen zin meer. Ik heb die focus eigenlijk ook niet meer. Wat is het doel nou eigenlijk? Wat doe ik nou? Waarom ben ik hier? Ja, joh, ik loop het maar gewoon. En wat is dat voor wildernis hier zo? Wat? Al die bomen, die struiken, het is wat zo dicht hier zo. Ik zie de weg eigenlijk ook niet meer. Zelfs een kompas werkt niet meer. Wat zit er toch allemaal in die rugzak, zeg? Wat zit er? Man, oh, heb je het gezien? Ik word ook wel eens schildpad genoemd. Man. Ik had het idee dat mijn rugzak echt veel kleiner was. Er zaten zoveel goede dingen in, maar ik vraag het me af. Wat een rotzooi, joh. Oh, die wil je niet ruiken. Een krant. Nou, kan nuttig zijn. Actievoerders hebben te veel PFAS in bloed. Ja, daar kan ik toch echt niks aan doen, weet je. Waarom neemt hij last mee? Oh. Gelukkig. Dat kan het toch niet zijn. Een muskvierblad. Nou, toch nog wat goeds, hè? Positief. Muskathlon voor kinderen in armoede. Nou, dat moet je zeker doen. Het betekent niet dat je als je een grote rugzak bij hebt, dat er altijd allemaal onzin in zit, hè? Dat is niet zo. Je hebt gewoon soms wel eens gewoon zelf dingen toegevoegd. Gewoon toegevoegd in die rugzak. Hier zijn we voorzichtig mee. Zo, wat is dit, joh? Oké. Steen! Loop ik dan al de hele tijd mee te sjouwen? Leugen. Leugen? Hoe komt dat er nou weer in? Oh ja. Ja, iemand vertelde mij laatst dat ik er gewoon niet uitzag. Meen u dat nou? Denk ik echt. Nou, oké. Ik ga er toch wel een beetje in geloven. Ja. Leugen. Leugen, maar als iemand dan die leugen vertelt, maar wie vertelt dan wel de waarheid? Nou ja. Of dat het erin zit. Wantrouwen. Er is een leugen verteld en nou, ja. Maar iemand anders zegt dat ik er wel uitzie. Dat ik er wel toe doe. Maar wie moet ik nou geloven? Wie moet ik nou geloven? En weet je, soms kom je van die sprekers tegen. In welke kerk dan ook. En de ene zegt dit en de ander zegt dat. Wat moet ik nou geloven? Wat is nou waarheid? Ik heb het ooit geweten. Maar. Zit er nog meer in van die rotzooi? Oh nee. Ja hoor. Schaamte. Weet je, ik wil het eigenlijk niet vertellen, maar ik heb soms dingen gedaan die ik dacht dat ik niet kunnen verdragen. Ja, misschien voor mezelf. Maar die ga ik zeker niet aan mijn broers en zussen vertellen in de kerk. Ik schaam me daarvoor. Ik denk niet dat ik daar wat mee ga doen. Wat stel je voor als ze erachter komen? Stel je voor. Ja, het is nog niet klaar hoor. Oké. Een moeilijk woord. Bon appétit. Oh nee. Apathie. Als ik die leugen over mezelf ga geloven, wat anderen gezegd hebben, dan ga ik de boel wantrouwen. En daardoor kan ik in die spiraal komen dat ik misschien in dingen verval die niet zo goed voor me zijn. Dat ik dingen ga doen die ervoor zorgen dat er een zonde tussen mij en God in staat. Dat er afstand wordt gecreëerd. Ja. Ik voel me dan niet meer zo dat ik iets kan doen eigenlijk. Ik voel me een beetje naar de achtergrond. Ja. Ik denk dat ik dan even... Ik heb wel wat ideetjes, maar ik ga het misschien maar even niet uitvoeren. Ik denk dat ik gewoon even stilletjes in de zaal blijf zitten. Oh, achter van jullie zitten er ook nog. Maar dat zijn wel dingen, mensen, die ervoor kunnen zorgen dat je niks meer doet. En is dat de leugen of is het de waarheid voor jezelf geworden? Wantrouwen, slaat dat wel ergens op? Mensen, denk daar goed over na. En die schaamte, daar hebben we het zo nog eigenlijk over. Want het voorkomt, of in ieder geval het zorgt er hiervoor dat je dus geen dingen meer uit gaat voeren. Als je al die dingen zo meemaakt. En als je naar alles kijkt. Er zijn er nog heel veel stenen die ik ernaast zou kunnen zetten. En sommige mensen lopen met echt veel meer gewicht in hun rugzak dan dat ik nu heb gedaan. Bedenk dan goed. Wat je daarmee doet. Want ik denk, als je zo loopt en je ziet het niet meer, wat zie je dan gebeuren? Mensen vallen uitgeput op hun knieën. Ze kunnen niet meer aan. Ze weten niet meer wat ze moeten doen. En toch is dit een van de beste dingen die je zou kunnen doen. Op je knieën gaan. Dat is zo belangrijk. Want dan is er misschien weer de mogelijkheid dat de coach, weer tot je kan spreken. Als jij de wedloop loopt en je valt zo op je knieën van de uitgeputheid omdat er van alles over in je leven gebeurd is, of je er wat aan kan doen of er niet wat aan kan doen, dan is de enige remedie op je knieën gaan. En dat gebeurt vaak automatisch omdat je het gewoon zelf niet meer kan. En dat is ook het belangrijkste om te beseffen dat je het gewoon zelf niet meer kan. Dat je het gewoon zelf niet in de handen hebt. Ja, coach, ik kan het gewoon niet meer. Het lukt me gewoon niet meer. Ik weet niet meer wat mijn focus is. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ja, mensen. Misschien een stukje persoonlijk verhaal. Laatst heeft mijn dochter hier gestaan. En ze heeft een fantastische getuigenis gegeven. Maar het heeft ons echt veel zeer gedaan. Niet wat haar overkwam, of hoe zij is, maar gewoon wel wat haar overkwam. En er zijn er ook dingen die je zelf als vader gaat afvragen, of als moeder. Doen wij het wel goed? Hebben wij dit kunnen voorkomen? Hebben we iets kunnen doen waardoor ze zich anders voelden? Van zo'n mooi, vrolijk meisje. Wat opeens helemaal gaat twijfelen aan zichzelf. Dat doet je wat. Dat is iets wat je hart raakt. En dan ga je op je knieën. Niet omdat ik daar zo trots op ben, mensen. Niet omdat ik hier graag wil vertellen dat ik op mijn knieën ging om te bidden. Nee, ik voelde me keihard genoodzaakt om mijn dochter bij de Heer te brengen. En weet je wat er gebeurde? Dit was een van de goede stories. Er werd voor de gebeden. Niet de eerste keer, wat ze later vertelde. Ook niet de tweede keer, maar de derde keer. Was ze van al die gedachten af. En dan kan ik alleen maar zeggen, dank u Heer. En dat is een moment voor mij geweest dat ik op mijn knieën ging. Zo belangrijk. Zo belangrijk, want dan kunnen we het enige wat we kunnen doen, is dat bij God neerleggen. Weet je, voor mij gold dan deze steen. Leugen. Hey, wie ben je nou als vader? Wat heb je gedaan? Nou mensen, en dan zit je zo op je knieën. En dan komt die coach. Hey coachman. Hij zegt, nou die rugzak. Volgens mij moeten we die een beetje aan de kant zetten. Huppatee. Volgens mij had je een andere rugzak. Ja. Dat is uw woord, coach. U bent degene die ons bent voorgegaan. U kent alles. U kent alle gedachten. U weet wie ik ben. En ik ben uw zoon. En dat is zo belangrijk om te weten. En weet je wat mooi is? Hij komt dan weer. Nou ja, gelukkig had ik geen tourniquet nodig. Hij komt dan en zegt, Zet, neem even wat drinken. Dat is goed voor je. Dat is iets wat je nodig hebt om de wedloop verder te lopen. Dank u, coach. Hey, neem ook even wat eten. Dat geeft je weer nieuwe energie om door te gaan. Ja, zo belangrijk. Ik zie er hier eentje die honger heeft. Kijk eens. Daar nog eentje. Jij zat ook al te kijken, hè? Nee, dat viel best wel mee. Maar de coach, die laaft hier. Hè? Die zegt, lees het instructiemanual. Lees het. En ik zal je bemoedigen. En ik heb je gebeden gehoord. En weet je wat mooi is? Hij is daar voor je. Maar weet je wat af en toe ook die leugen is? Die leugen is dat je je alleen voelt staan. Dat je denkt, wie ziet mij nou? Als ik nu door deze ellende heen ga, wie ziet mij nou? En toch is daar ook de coach die zegt, ja Zet, neem nog een slokje. En durf je hoofd omhoog te doen. En ik doe mijn hoofd omhoog. En ik hoor voetstappen. Voetstappen. En ik hoor mensen. En ze pakken mijn arm beet. En die anderen, ze helpen me weer overeind. Ja, en ik voel de kracht weer toenemen omdat ik gegeten en gedronken heb. En de coach heeft me de juiste woorden weer ingefluisterd. En die heeft me weer het einddoel laten zien. Het einddoel om de finish te behalen. En zo kan het zijn. Dat je je zicht op het einddoel bent verloren. Zoek hem dan op. Ga op je knieën. En vraag hem om wijsheid. Ondanks dat wij soms denken, ja, ik denk het zelf al te weten. Nee, dat is niet zo. Daarvoor hebben we dat manual. Blijf hem lezen, mensen. Blijf hem lezen. En het mooie van dit plaatje was, ik was het aan het opzoeken. En ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Ja, David Jewett en Amos. En het meest bijzondere was, volgens mij, Amos, die was gestruikeld tijdens een hardloopwedstrijd. En daarmee ging Jewett er ook overheen, die viel ook. En ze lagen er allebei op die renbaan. Ja, wat doe je dan? De meeste mensen zouden zeggen, diegene die zich het meeste voelt, die gaat er nog achteraan, die gaat rennen. Maar nee, wat deden ze? Ze hielpen elkaar overeind. En ze liepen de wedstrijd uit. Niet dat ze hem wonnen, Maar juist omdat ze dachten van, ja, wacht even. Laten we elkaar gewoon helpen. We hebben elkaar nodig. En zo is het ook met ons in de gemeente. We hebben onze broers en zussen nodig. Je hebt je vrienden nodig die je daarmee weer optillen. Daarmee weer bemoedigen. Want ook in mijn moeilijke momenten van de afgelopen maanden waren daar sowieso mijn vrouw ook, maar ook vrienden die zeiden, Zet, zo moet je niet naar jezelf kijken. Zorg ervoor dat je je focus houdt. Ze hielpen me overeind en ze baden met me. En dat is het mooiste wat je kan hebben. Als je denkt ergens alleen te staan, komen daar toch opeens die mensen naast je lopen om je overeind te helpen. En weet je wat ik nog leuker vond ook? Is dat Jewett Isaiah heet. Dus je hebt Jesaja en Amos die elkaar hielpen. Dat is een leuk weetje, weet je. De wedloop, het midden. We lezen nog even verder in de Hebreeën 12, vers 2, daar wil ik starten. En daar staat, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. En de schande verachten zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Wat ik al zei, onze focus moet zo zijn op Jezus. Die hier bij de troon zit, naast God. Want let toch scherp op hem, die zijn tegenspraak van de zondaars tegen u heeft verdragen. Omdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Hij heeft meer verdragen dan jij en ik ooit aan zullen kunnen. Dat is belangrijk om te blijven onthouden. U werd nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Ja mensen, waar het soms zo gemakkelijk afgaat om in zonde te vervallen. Waar het soms ook gewoon wel eens lekker voelt. Hè? Zou je kunnen zeggen, ja Jezus, die is van ons aan het kruis gegaan. Hè? Tot bloedens toe. Hij heeft het geleden om ons. Laten wij dat zo herinneren. Laten we dat zo steeds zo vasthouden. En dat doen we natuurlijk ook door steeds het avondmaal met elkaar te vieren. Maar het is zo belangrijk. Als wij door een moeilijke periode heen gaan. Dat we weten dat Jezus er altijd was. En als we weer balen van onszelf. Als we denken van ja, ik heb weer gezondigd. En dat zou ik eigenlijk niet meer doen. En dit dreigt weer om de hoek te komen. Schaamte. Sta op. Laat dit niet op je nek rusten. Leg weg. Want dat is het enige wat de duivel wil. Die wil dat jij je schaamtevol voelt. Dat jij schaamt. Dat jij niet over durft te praten. Niet durven los te komen. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken, mijn zoon. Acht de bestraffing van de Heer niet gering en bezwijk niet als het door hem terecht gewezen wordt. Jezus werd niet alleen lichamelijk gemarteld, maar hij kreeg ook nog de rechtvaardige toorn van God over zich heen. Dat kunnen wij echt niet beseffen. Dat kunnen wij echt niet beseffen. We hebben het er wel eens over. We zien dan wel eens wat, misschien wel in een film over Jezus' leven. Of een preek die we erover horen. Maar we kunnen ten diepste niet beseffen wat Jezus echt over zich heen heeft gekregen. Want dat is alle rotzooi van jou en van mij. En daarom is het zo belangrijk om te blijven volharden. Te blijven volharden. Om te zien wat Hij voor ons gedaan heeft. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als wij ervoor gekozen hebben om Jezus te volgen. De wedloop met hem te gaan. Denk je nou echt dat we in elke training in elke facet van de wet lopen, echt met plezier lopen, zonder pijntjes. En dan zou juist ervoor kiezen om niet naar de coach te luisteren en ons eigen wil te doen. Ja, dan gaan we misschien wel een blessure oplopen. Of vallen we uit door verkeerde keuzes. Misschien slaan we wel een verkeerde weg in. In plaats van dat we naar rechts hadden gemoeten, denk van, weet je wel, die pijl staat wel die kant op, maar laten we lekker naar links gaan. En dan zal God ons er ook op wijzen. En er staat er, hij geeselt. Het lijkt wel of God er dan zin in heeft om ons te pijnigen of zo, hè? Als je dat zo leest. Te geeselen, maar dat roepen wij over onszelf uit. Aan de ene kant willen we Jezus volgen. Aan de andere kant willen we gewoon ons eigen ding blijven doen. We gaan niet werken. Het mooie is dat als je in heel veel stukken van de Bijbel wordt dit ook wel genoemd met een soort van bestraffing. En in het Grieks is dat, ik hoop dat ik het goed uitspreek, dat heet dan paideia. En dat is een uitdrukking die gebruikt wordt voor veel in deze context lopende zinnen. En dat betekent eigenlijk door middel van leren, corrigeren of oefenen. Dat klinkt toch wel heel even anders dan geestelen, toch? Geestelen denkt toch even aan andere dingen. Maar God wil jou dus leren, oefenen en corrigeren. Dus die wil jij dat meegeven. Die wil daarin ook gewoon heel duidelijk zeggen, hey, Seth, je moet echt die andere kant op. Want anders gaat het gewoon echt mis met je. Zo helder en duidelijk is het ook weer, hè? Dat is gewoon keihard. Als we kijken naar de topsport, dan moet je gewoon echt luisteren. God is daar niet voor niks. Het woord is er niet voor niks. En weet dat er maar één weg is. En dat is niet onze weg. De enige weg gaat via Jezus. Naar God, naar onze Vader. En daarom is het juist zo belangrijk om te beseffen wie er bij de finishlijn staat. We hebben nou al die teksten zo even stuk voor stuk kort doorgenomen. En dan staat er. Wie staat er bij de finishlijn? Wie? Jezus. Dat is de voleinder van het geloof. Even lezen. Er staat er, hè, terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder. En juist dat leidsman, dat betekent dat hij dus aanvoerder is. En een aanvoerder gaat voor ons uit. En hij is al voor ons uitgegaan. En hij heeft alles doorgemaakt. En hij weet hoe je de wedloop moet lopen. Wie kan er dan beter ons coachen dan hij? Dat is het belangrijkste, mensen. Dat we dat zo onthouden. De wedloop. De derde fase. De finish. Ja, de finish. Dat klinkt zo eindig, hè? Maar goed, dat is het misschien ook wel. We lezen 2 Timotheüs 4. Even vragen of jullie het ook even op willen zoeken weer. Het is gewoon goed om te horen en gelijk mee te lezen. En dan krijg je het gewoon extra goed binnen. Dus 2 Timotheüs 4. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Is dat voor de ouderen of is dat voor iedereen? Ja, dat is voor iedereen. He, waar het in de wereld om gaat dat er maar eentje de winnaar kan zijn, zal jij zien op het einde dat er meerdere mensen op dezelfde renbaan meelopen. En als de ene een meter achter je loopt en de andere een meter voor je, betekent niet dat die meter voor je loopt de winnaar is. Nee, het belangrijkste is dat wij dus allen zijn verschijning hebben lief gehad. Dus dat is het belangrijkste om een winnaar te zijn. Dat is het belangrijkste om die wedloop uit te lopen en te denken van ja, ik ga ook voor de erekrans. Niet omdat Danny hier heel vaak staat te spreken, niet omdat Menno zo mooi de zangdienst kan doen, dat hij de winnaar is. Nee. Ik bedoel, ja. Want hij is ook een winnaar, amen. Laat me niet verkeerd opvatten. Nee, maar dat is het, mensen. We lopen met z'n allen in die renbaan. En we hebben allemaal ons eigen pad. We hebben allemaal ons eigen leen. En allemaal ons eigen focus. En dat is op de Heer Jezus Christus. En we lopen allemaal ook ons eigen pad. We doen niet allemaal hetzelfde. Dat is niet wat God van ons vraagt. We moeten daarom ook niet naar degene naast ons kijken. Ja, om misschien hem overeind te helpen. Of hij aan jou weer. He, daarvoor zijn we broers en zussen. Daarom lopen we met elkaar op. Maar God heeft dat specifieke plan alleen voor jou. En wat dat precies is, ja, dat weet jij het beste. En soms weet je het ook niet helemaal altijd duidelijk. Dan moet je gewoon lopen. Gewoon lopen. En gewoon leven met God. Want dat is zo belangrijk. En als je denkt van, ja, maar wat doe ik nou in mijn leven? Ik doe gewoon werken, ik doe gewoon voor mijn gezin zorgen. Ja, dat hoort er gewoon bij. En als je dan Jezus voorleeft, dan breng je dat weer over op je kinderen. Dat geldt dan ook voor de ouderen. Nou ja. Noem en ik hebben het er wel eens af en toe zo over. Ja, we worden nou wel echt een beetje tot de 40, weet je wel. We echt de middenklasse, laten we zeggen. We gaan langzaam gaan we naar het einde toe. Maar tenslotte, je weet nooit wanneer het einde is, hè? Nee, ik hoor het nog wel mooi, dankjewel. Een jonkie. Nou, maar ik denk, zoals jullie er ook bij zitten, in jullie geest zijn jullie jong. Nee, maar ja, ik voel me nog steeds 18. In ieder geval dat ik denk van, ik kan nog alles aan, hè? Oké, mislukt. Nee, maar dat is het wel. Je wordt wel ouder, maar in je geest, hè, we krijgen steeds meer kennis en wijsheid, als het goed is, hè. We moeten niet bij de melk blijven, hè, toch? We moeten ons trainen voor vast voedsel. En dat is dan wel, we blijven in onze geest jong en we krijgen steeds meer kennis en wijsheid. Maar ons lichaam wordt wel, onze aardse tent wordt wel steeds ouder. Gelukkig maar. Maar daartegenover staat dat we niet altijd weten waar de finishlijn voor ons is. Wanneer het ophoudt. En daarom is die boodschap van Paulus ook zo belangrijk. Loop die wedloop ten volle, met volle kracht. En ook al lukt het fysiek, lichamelijk niet meer, in je hoofd wel. Zorg ervoor dat God daar bovenaan staat. Maar toch, het kan mentaal en fysiek af en toe best zwaar zijn. Je kan door periodes heen gaan, of misschien een periode ingaan waarvan je weet, dit is mijn laatste periode. Hoe ga je er dan mee om? Nou, dan weet ik zeker dat God daar ook bij zal zijn. Daar is God gewoon echt bij. En daarin mogen we weten dat we flink wat strijders in ons midden hebben. En dan kijk ik ook gewoon echt naar de ouderen onder ons. Dank je wel voor jullie plaats hier in de gemeente. Dank jullie wel. Dat jullie ook een voorbeeld zijn voor ons. Gewoon hoe jullie leven geleefd hebben. En nog steeds leven. Maar daarin ook gewoon de jongeren als voorbeeld kunnen zijn. En ik wil echt de jongeren zo oproepen die hier nog in de zaal zitten. Er zijn er veel niet. De tienendienst of opwekking of wat dan ook. Maar als je terugkijkt of luistert, kijk echt naar de ouderen. En loop naar hen toe. Want waar we soms ook gewoon die leugen, het wantrouwen of de apathie of de schaamte hebben, er is echt niets nieuws onder de zon. Er zijn heel veel mensen voor ons gegaan, waar we al kijken, wat terugkijken naar Hebreeën 11, de menigte van getuigen. Ja, dat zijn ook gewoon mensen geweest. Er zijn ook mensen geweest die van alles meegemaakt hebben, ook gevoel hebben. Weet je, je leest het als platte tekst, maar het is er echt geweest. Die mensen hebben gevoeld, die hebben gedacht van, en wat nu? Heer, help mij. Of vlak voordat ze gestenigd zouden worden. Wat zou jij gedacht hebben? Vrij heftig. Maar daarom ook zo belangrijk, mensen. Als je in die andere fase richting de finish komt, wees als voorbeeld voor de jonge lui. Voor de mensen in het midden. Maar dat we daarin van jullie mogen zien hoe het leven geleefd moet worden. En daar wil ik er al heel veel van bedanken. Voor de getuigenis die jullie al gegeven hebben. Gewoon om te laten zien wie jullie zijn. En daarmee, jongelui, wat ik al zei, loop gewoon naar iemand toe. Vraag gewoon, hey, hoe is het leven geweest? Hoe gaat het? Hey, misschien loop ik hier wel tegenaan. Durf het te vragen. En dan zul je verbaasd zijn wat voor antwoord er ook uitkomt. Want je bent niet de enige die ergens mee loopt. Daarom. De finish. We hebben de start gehad. We hebben het midden gehad. En we zijn nu bij de finish. Oh, wat hebben we ervoor moeten trainen? Oh, wat hebben we moeten volharden? Wat hebben we door moeten gaan in onze gedachten? Ik zie het niet meer zitten. Oppeppen. Daarvoor hebben we elkaar als gemeente nodig. Het is zo belangrijk. Ik heb de laatste dia. Jullie zien hier een logo, wat eigenlijk alles in één samenvat. We weten waar we vandaan komen. En dat is de duivel die ons probeert te ketenen. De ketenen vast te houden in onze oude mens, in onze eigen gewoontes, in onze eigen wil. We denken dat dat het beste is. Dat is wat hij je wil doen laten geloven. Wat de wereld doet, is het beste. Dat is het mooiste. Het hoogste doel wat je kan bereiken, dat wil hij ons vertellen en doen laten geloven. Maar uiteindelijk is dat Jezus Christus die onze ketenen kan verbreken als wij voor hem kiezen. Voor hem kiezen om ons leven achter te laten en zijn wil te gaan doen. En dan belooft hij ons de erekrans, de onvergankelijke krans als wij naar het einde toe lopen. En die mogen we altijd voor ogen houden. En hoe lukt dat? Om die erekrans, die onvergankelijke krans te verkrijgen, in Christ alone. En wat hebben we daarvoor nodig? Nou, de genade van het lam. De kracht van de leeuw. De strijder. En het zwaard, het dubbelsnijdend zwaard van de Bijbel. Dat is zo belangrijk. Mensen, lees hem. Your Runner's Survival Manual. Basic Instruction Before Leaving Earth.